Ik wilde u vanmorgen toch maar eerst weer meenemen naar Hebreeën. Dan kunnen we vanavond weer naar Romeinen 11. Van de wijnstok naar de olijfboom. Het iets gecompliceerdere verhaal. Maar nu dan eerst maar naar Hebreeën, in het bijzonder dan Hebreeën 6. Waar ik lees vanaf vers 4. Hebreeën 6 vanaf vers 4. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke ziel gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die donen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Tot zover. En dit is dan zo'n schriftgedeelte wat nog meer dikwijls dan Johannes 15, de gelijkenis van de wijnstok en de ranken, gebruikt wordt om de gelovigen, en vooral de in onze ogen slechte gelovigen, want die zijn er, je gelooft het niet, maar dat is zo, hè, om die te waarschuwen, want zeggen we dan, nou wij niet hoor, maar want zegt men dan, want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en afvallig worden, om die wederom te vernieuwen tot bekering en hun einde is nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Met andere woorden, als je de Heer loslaat, dan ga je alsnog verloren. Ja, als ik het zo lees, kan ik het zo zeggen, maar ik heb nou onderweg wel een heleboel overgeslagen natuurlijk, hè. Maar ook hier, ook in dit schriftgedeelte, geldt precies hetzelfde als wat we gisteravond gezien hebben naar aanleiding van Johannes 15, de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Men moet natuurlijk wel het schriftgedeelte laten staan waar het staat, want hoe dan ook regel 1 is dat een woord in het algemeen zijn betekenis krijgt uit de zin waarin het staat en niet uit het woordenboek. En aan de andere kant, een zin in een boek, ook in de Bijbel, maar ook in een boek, een zin op zichzelf betekent ook al niks, behalve wanneer die zin deel uitmaakt van een compleet betoog. En daar gaat het om, en dat is hier ook zo. Je kunt met een losse Bijbeltekst kun je alles bewijzen. En we hebben ook een mooie gezegd in Nederland, elke ketter heeft zijn letter. En daarna denk ik ook altijd, niet veel meer dan dat, hè. Een letter, misschien een zin, misschien één tekst, en dan houdt het ongeveer wel op. Want als men meer dan één tekst heeft, vooral meer dan één tekst, die ook in de teksten dus die naast elkaar staan en bij elkaar staan in de schrift, dan komt er van ketterij niet zoveel meer terecht. Zo is dat nou eenmaal. Wanneer je het schriftplaats uit de Bijbel haalt, kun je er alle kanten mee op. Dat is ook zo'n kreet, hè? Met de Bijbel kun je alle kanten op. Dat is een misverstand. Je kunt met elke tekst uit de Bijbel alle kanten op, maar met de Bijbel in zijn geheel kun je heus maar één kant op. En dan wacht die weg eerst breed lijken, zodat je echt niet meer weet waar de kant het is. Maar niettemin die weg wordt heus steeds smaller en duidelijker enzovoorts. Zo gaat het nou eenmaal. Dat is niet eens alleen met de Bijbel zo, maar dat is met elk studieboek, elk beetje interessant boek waarin wat naar voren gebracht wordt, is precies hetzelfde, hè? In het begin weet je niet waar het allemaal toe leiden moet, maar op den duur wijst de weg zich heus vanzelf en blijkt er maar één conclusie te zijn. Bovendien, als dat niet zo is, zou het boek vermoedelijk nooit zijn uitgegeven, en indien wel, dan kun je het beter weggooien. Nou goed, sommigen doen dat met de Bijbel ook. Ik liet van de week nog iemand een artikeltje zien. Dat heb ik nog in mijn Bijbel liggen, abusief. Ik zal het nou maar doorscheuren. Dus beter dat u dat niet leest. Maar dat zei Kuitert, die zei de Bijbel, onfeilbaar boek. Wel, klassieke opvatting, weg ermee. Dat is een man die zijn hele leven zich met de Bijbel heeft bezig gehouden. Nou, als je met pensioen, dan zegt hij, gooi hem maar weg. Nou, hij zegt het niet zoals ik het zeg. Hij heeft geleerd hoe je iets zodanig kunt zeggen dat toch niemand het begrijpt en dat je pensioen niet in gevaar komt. Maar goed, laat het samen. Laten we het daar maar weer houden. Die gooit aan het eind van het verhaal de hele Bijbel weg, nadat hij hem eerst toch al uitgehold heeft bovendien. He? Zo gaat dat. Maar goed, dat doen wij dus niet. Dus we zijn voorzichtig met wat wij lezen, enzovoorts. En we lezen het schriftgedeelte in zijn verband. Want waar gaat het hier over? Hier in Hebreeën 6. Nou, dat is erg interessant. Waar gaat het over? Het gaat nog steeds over niks anders dan over Hebreeën 1 vers 3. Namelijk, dat de Zoon van God, die immers het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, en die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht, dat die de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft en sindsdien gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En het aardige is, dan moet je eens opletten, op dat moment, na vers 3, gaat het verhaal ineens stukken, maar dan ook stukken trager. Er worden een heleboel tandjes bijgezet. Het verhaal gaat ineens stukken trager. Want vers 1 tot en met 3 van Hebreeën 1, dat gaat in een eiltempo. Eén zin, en daar wordt nog even in wat naar voren gebracht, er wordt de hele heilsgeschiedenis tot nog toe in feite eens samengevat. De tussenzinnen enzovoorts, dat je dat altijd langzaam moet bespreken. En op het moment dat we aankomen aan het einde van vers 3, dan ineens is de vaat eruit. Want dan ineens gaat in ieder geval al de hele rest van het hoofdstuk over dat hij zoveel uitnemender of treffelijker geworden is dan de engelen enzovoorts. En er komt een vertraging, er worden allerlei bijbelteksten opgezocht in het Oude Testament om dat aan te tonen enzovoort. Maar niettemin, het verhaal staat ineens stil. Na een vliegende start. En dat moet opvallen. Vervolgens zegt de apostel, hoofdstuk 2, vers 1, we hebben dat al aangehaald, hè? Daar staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Kortom, er legt een grote nadruk op dat men zich moet houden aan wat God gesproken heeft in en door de Zoon enzovoort. Hij waarschuwt van tevoren. Maar nog steeds gaat hij dus met het verhaal niet verder. En in plaats van te zeggen wat er dan zoal gezegd is door God en, door de, en in de Zoon enzovoort, zegt hij, je moet je er in ieder geval aan houden. Want kijk, toen de profeet het woord sprak en men geloofde niet, kwam er een oordeel over het volk. En als wij op zo'n grote zaligheid niet acht geven, dan loopt natuurlijk het risico van dat oordeel in elk geval. Dat is in ieder geval een zekere zaak. Dan komt het namelijk. Enzovoort. Maar nog steeds vertelt hij niet wat dan feitelijk die grote zaligheid is, wat er de consequenties van zijn, hoe het zo gekomen is en dat soort dingen meer. Het blijft traag. Na de vliegende stad blijft het traag. Nou, dan neemt hij weer de draad op en zegt dus weer, haalt hij Psalm 8 aan, zoals we gezien hebben. Hij zegt, nou ja, er staat ergens, heeft iemand in het Oude Testament geschreven, u hoort hoe vaag en hoe traag het gaat. Hè? Iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijn en gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Er wordt de hele psalm uitgebreid geciteerd, net alsof hij zijn tijd moet volpraten. Nee, ik weet niet of u dat ook zo kunt lezen, maar ik kan het ook zo lezen. Dan praat hij zijn tijd vol en dan wordt een azel tegen ze. En dan zegt hij, nou ja, die mens, kijk, dat is nou de zoon van David. Die is hier niet, maar die is daar. Maar ja, daar staat wel eenmaal ook in Psalm 8, dat de mens, wie is die mens, de Messias dus, dat die inderdaad boven de engelen gezeten zou zijn. En dan zijn we nog geen stap verder dan hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Ik hoop dat u dat volgt. Het gaat verschrikkelijk langzaam. En dan zegt hij, zit in de rechterhand, God, dat zien wij wel niet, maar het is wel zo. En dan gaat hij weer in, gaat hij weer een stap terug, gaat hij weer in op zijn menswording, dat hij nou eenmaal mens werd, of vanwege het lijden des doods, opdat hij de dood smaken zou. Maar hij was al in vers 1, 2 en 3 al veel verder. Hij was al bij Christus gezeten in de rechterhand Gods, ver boven de engelen. Maar in hoofdstuk 2 is hij zo ver weer teruggevallen zelfs, dat hij het heeft over mens geworden vanwege het lijden des doods, opdat hij de dood smaken zal. En daarna, vers 10, wordt uitgelegd waarom dat dan weer nodig was, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. En de zinnen worden dus steeds ingewikkelder. Maar het verhaal gaat er niet sneller om, integendeel. Hè? Het is allemaal vertraging. En dan komen de weerschriftplaatsen uit het Oude Testament, geciteerd in vers 11, 12, 13... En dan in vers 14 is hij nog steeds niet verder en spreekt hij nog steeds over dat de Heer Jezus vlees en bloeddeelachtig zou worden, opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had. Maar uit vers 1, 2 en 3, de supersnelle introductie, zou je toch begrijpen dat de apostel in één keer zou willen spreken over Christus gezeten aan de rechterhand Gods, maar hij doet het niet. In plaats van dat verhaal te vervolgen en het uit te leggen, neemt hij heel veel stappen terug en blijft stilstaan bij wat eraan vooraf ging. En dat is toch een opmerkelijke zaak. En zo gaan we verder. Want aan het eind van vers 2, van hoofdstuk 2, althans in vers 17, de eerste helft van vers 17 van hoofdstuk 2, is hij nog niet verder dan dat de Heer Jezus de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. Maar dat was maar een tussenzin in vers 3 van hoofdstuk 1. Slechts een tussenzin. Christus is, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, zijn tussenzin. Maar aan het eind van hoofdstuk 2 is hij nog niet verder. En dan ineens breekt hij weer door en zegt in vers 17, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Namelijk, hij moest vlees en bloedelachtig worden, de mensen gelijk worden. Waarom? En nu komt het er weer uit, hè? Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God waren, of zijn, of, hè? Om de zonde des volks te verzoenen, enzovoorts. En dan in 3 vers 1, hierom heilige broeders, die der hemelse roeping gelachtig zijt, aanmerkt, dat wil zeggen, zie op, dat wel gelooft in de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus. En dan denk je, nou, dan is hij er weer, maar nou gebeurt precies hetzelfde. Ineens doet hij weer enige stappen terug. Want waar gaat hij over praten? Over Mozes. Nou, dat is wel een heel eind terug in de geschiedenis natuurlijk. Dan ben je helemaal terug, zelfs in het eerste Bijbelboek ook nog. Nou, het tweede dan, vooruit. Ik moest even kijken of hij al wakker was. Ja, maar goed. Dus hij gaat helemaal terug naar het eerste Bijbelboek, naar Mozes, en maakt een vergelijking tussen Mozes en Christus en spreekt dan over dat Mozes trouw was. En dat is aan de ene kant een triest verhaal, want trouw zijn betekent niks als, er niet, als die trouw niet aangevochten zou worden, als die verzoeking daar niet zou zijn of wat dan ook maar. Hè. Die was er namelijk, en daar gaat dus de rest van het hoofdstuk en het deel van het volgende hoofdstuk over, dat Israël in het verleden weliswaar achter Mozes aanwandelde Egypte uit. En dat er toen een heleboel ellende niet alleen over het volk kwam, maar zeker over Mozes. Waarom het niet zo simpel was voor Mozes om trouw te zijn, laat ik het zo zeggen. En het resultaat was ook dat een groot deel van het volk, en dan heb ik het nog heel voorzichtig gezegd, dat een groot deel van dat volk wat oorspronkelijk achter Mozes aan Egypte uitging, niet eens in Kanaan aankwam en dus ook geen deel kreeg aan de vervulling van de beloften, in beperkte zin dan, maar aan de vervulling van de beloften die aan Israël in het algemeen gedaan waren. En u ziet, u bent ineens helemaal niet meer bij de Zoon van God zittend aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat stond in 1 vers 3. Dat wordt aan het eind van hoofdstuk 2 weer genoemd, vers 17, barmhartig en getrouw hogepriester. 3 vers 1 ook. En dan meteen terug naar het Oude Testament, terug naar die geschiedenis van een murmurerend, heet dat, hè, murmurerend Israël in de woestijn enzovoorts. En dat verhaal gaat door, feitelijk tot het eind van hoofdstuk 4. En dan moet u opletten, dan ben je 4 hoofdstukken verder. Maar in het betoog zelf ben je geen stap verder. Wat er alleen gebeurt, is teruggrijpen op wat vooraf ging. Natuurlijk, dat heeft een doel, dat is ook nuttig. Ik zeg niet dat het zo niet moet. Maar het is niet de normale manier van doen. In Efeze vind je dat dus niet. In Efeze begint het ook meteen met God heeft ons in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat was Efeze 1 vers 3. En dan worden die zegeningen opgezond en uitgebouwd enzovoorts. Toegelicht in de eerste 3 hoofdstukken. En daarna wordt in de laatste 3 hoofdstukken dan van Efeze wordt daar wat meer praktische kant van belicht. Maar er wordt geen stap terug gedaan. Maar hier in de Hebreeënbrief wel. Die begint op het hoogste niveau eigenlijk. Dat zou verder uiteengezet moeten worden hoe dat is. Wat is dan die hoge priester? Wat maakt dat uit? Wat is überhaupt een hoge priester? Wat betekent dat enzovoort? Wordt niks van uitgelegd. Wordt meteen teruggegrepen op voorafgaande dingen die eigenlijk bekend zouden moeten zijn. En uitgebreide citaten uit het Oude Testament enzovoorts. Om het betoog maar te onderbouwen, maar het betoog zelf moet nog komen. Maar komt nog niet. Tot aan het eind van hoofdstuk 4 nog niet. Want daar vinden wij weer in vers 13 van hoofdstuk 4. Vers 12 zal ik dan lezen voor het verband. Er staat, want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdende, er enig tweesnijdend zwaard. Vandaar dat zo weinig mensen iets met de Bijbel te maken willen hebben, want ze zijn zich van het gevaar bewust. Ik denk altijd dat veel meer ongelovigen weten hoe dat met die Bijbel is dan gelovigen. Nee, velen die zich christen noemen zeggen de Bijbel, het boek, de Bijbel, het goede boek, er staan allemaal van die vriendelijke dingen in, dat brengt eenheid en blijheid en, misschien een paar liederen in gedachten, maar ik zal ze u besparen, enzovoorts. Maar hier staat, het woord Gods is levend, daar moet je mee oppassen dus, moet je mee leren omgaan, met alles wat leeft moet je leren omgaan. Dat het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Dat is dus nogal gevaarlijk als je ermee omgaat, want het snijdt de dingen van één. Het maakt onderscheid. En gewoon gezegd, via de schrift, via het woord van God, leren wij verschillen zien. En vooral het verschil tussen wie wij waren en wie wij geworden zijn. Het verschil tussen vleeselijke en geestelijke dingen, tussen zienlijke en onzienlijke dingen. Het verschil tussen tijd en de vergankelijkheid daarvan. Hè? Tijd en eeuwigheid en dat soort zaken meer. Daar ga ik nou niet op in, dus ik ga nog even verder. Het woord van is levend en krachtig en scherpsnijdend en enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. Dat vind ik ook altijd leuk. Er zijn maar weinig mensen die het verschil tussen ziel en geest kennen. De wereld kent het sowieso niet. Verschil tussen ziel en geest? Nou, daar hebben we het nog wel eens over. En de samenvoegsel en des merks, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat is precies de reden waarom men de schrift niet wil. Want die beoordeelt en oordeelt onze gedachten, niet alleen beoordeelt. Oordelen heeft ook de betekenis, en eigenlijk in de eerste plaats de betekenis van verandering aanbrengen. Dus neem de betekenis van de term die gebruikt wordt. Vertaald met oordelen, een verandering, een keer brengen. Dat wil zeggen, de schrift verandert ons denken. Dus wat een levend woord Gods in ons doet. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, maar ja, het is voor sommigen niet zo prettig. Zeker niet voor degenen die hun eigen gedachten boven alles stellen. Maar goed, en dan staat er, en er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. En dan ben je heus nog steeds niet verder dan hoofdstuk 1 en 2. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Dat staat hier toch ook precies hetzelfde. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Die afrekenen zal, staat er eigenlijk. De afrekening plaatsvindt. Nou goed, ik laat het er maar bij. Probeer alleen maar te laten zien dat weliswaar het betoog in de breedte onderbouwd wordt, maar het betoog zelf wordt niet voortgezet. Dat moet eigenlijk nog beginnen. Nog steeds. En dan komt de apostel weer op hetzelfde punt van Hebreeën 1 vers 3. Namelijk hier in Hebreeën 4 vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, nou ja, dat zegt nog niet zoveel, dat heeft hij net twee keer genoemd. Weer niet. En nog zeker niet uitgelegd. Maar niettemin, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. In tegenstelling tot de hoge priester onder het oude verbond die de tabernakel of het heiligdom doorging. Terwijl we dan een hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Die namelijk gezeten is aan de rechterhand Gods. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Vind ik een prachtuitdrukking. Wij zijn geneigd te zeggen, Christus de Zoon van God en Jezus de Zoon van Adam, vind ik een hele goeie, ja. Van Adam, David, Abraham en eventueel van Jozef, Maria of hoe het maar heten mag. Hè. Maar hier staat Jezus de Zoon van God. Het gaat juist omdat die twee dingen bij elkaar gebracht worden. Hè. Die mens Jezus is wel degelijk de zoon van God en ook inderdaad door God verwekt. Twee gelegenheden zelfs, maar dat doet er nou niet toe. Maar er staat, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En u moet nou merken dat deze uitdrukking aan het eind van 4 vers 14, dus in wezen dezelfde is als die van vers 14 in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 3. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Is in wezen hetzelfde. En het is dus ook hetzelfde als het eind van vers 6 van hoofdstuk 3. Indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop behouden. Maar het is ook hetzelfde als vers 1 van hoofdstuk 3. Hierom, heilige broeders, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. En dan lees ik 4 vers 14 weer. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Het is heus dezelfde gedachte. Maar nog eerder staat het in hoofdstuk 2. Vers 9, maar wij zien Jezus, wij aanmerken Jezus, de apostel en hoge priester onze belijdenis. 2 vers 9, dus wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die gezeten is aan de rechterhand Gods, maar dat stond al in 1 vers 3, enzovoort. U ziet, het verhaal is helemaal niet opgeschoten, en dezelfde uitdrukkingen worden zelfs min of meer herhaald. Met andere woorden natuurlijk, maar het gaat om precies dezelfde gedachten. En dan zijn we aan het eind van hoofdstuk 4, dus in wezen geen stap verder. En daarna staat er in vers 15 van hoofdstuk 4, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar dat is ongeveer hetzelfde als wat in positievere termen stond aan het eind van hoofdstuk 2, namelijk dat hij wel degelijk een barmhartig en getrouw hoge priester is, en dat hij zelf, die zelf verzocht was en geleden heeft, dat hij kan te hulp komen, degene die verzocht worden. Zo eindigt hoofdstuk 2. En hetzelfde staat dus in 4 vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat betekent natuurlijk, wij hebben een hoge priester die wel, die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar nogmaals, dat stond aan het eind van hoofdstuk 2 ook al. En dat staat er ook in 4 vers 15. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder ongeloof. Nou ja, zonde staat er. Maar dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Dat is nou eenmaal ongeloof, hè. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest, doch zonder zonde. Maar dat stond ook aan het eind van hoofdstuk 2. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Het verhaal schiet absoluut niet op. Daarom moet ik altijd denken, als ik dit lees, moet ik altijd denken aan Johannes. Want bij Johannes schiet het verhaal ook nooit op. Die heeft één gedachte. En die loopt de 23 hoofdstukken lang loopt hij om die gedachte heen. Van links, van rechts, van boven, van beneden, van schuin opzij, enzovoort. Ja. En dan de plaatjes weer over elkaar leggen, enzovoort. Zo gaat dat. Maar hier gaat het niet verder. En dan vers 16, dat is helemaal duidelijk. Vers 16 van hoofdstuk 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Nou, dat is die troon uit hoofdstuk 1, vers 3. De troon namelijk aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, waarop de Zoon van God gezeten is. Die is er nou eenmaal. Maar ik heb niet de minste moeite om zo te lezen. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Punt, einde van de brief. Wat meer is het niet. Je kunt alleen vragen stellen over de begrippen die gebruikt zijn. Wat is dat, de troon der genade? Wat is dat, hoge priester? Maar dit is het verhaal. Anders niet. En dan is het... Dus gewoon de samentrekking van de eerste zinnen, de introductie. Eigenlijk is het één lange zin met tussenzinnen. De introductie in Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3. En dan de vers 16 van hoofdstuk 4 erachteraan, einde van het verhaal. Laat ons, hij is op die troon, laat ons tot die troon naderen. Want, zoals ik van de week eerder gezegd heb, het verhaal was, als Jezus de Messias is, waarom zit hij dan niet in Jeruzalem? Nou zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als je hem herkent als de Messias, en je wil tot zijn troon naderen, nou, weet dan dat die troon daar staat. boven in de hemel. Laat ons dan met vrijmoedigheid tot die troon naderen. Hoe dan? Gewoon door in hem te geloven. Door aan hem te onderwerpen, door op hem te zien. Geestelijk, geestelijke zin uiteraard. Hè. Hetzelfde natuurlijk als door op hem te vertrouwen, door hem te aanmerken, door hem te erkennen, of hoe je dat maar heten mag. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden en geholpen te worden te bekwame tijd. En dat was ook de uitdrukking in het eind van hoofdstuk 2 al. De vraag schiet dus niet op. Nou, dan gaan we weer verder, kijken of het nu opschiet. Hoofdstuk 5. Want elke hoge priester, uit de mensen genomen, want daarom werd de Heer mens, omhoog, opdat hij genadig en barmhartig hoge priester zou zijn, of barmhartig en getrouw hoge priester, volgens 2 vers 17. Elke hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld ten behoeve van, of voor de mensen, in de zaken die bij God zijn. En dan maakt de apostel hier dus een begin met de beschrijving van de functie van de hoge priester. Hij zegt punt 1 dus, want hij doet het ook weer traag. Hij zegt, nou ja, de hoge priester wordt punt 1 uit de mensen genomen. En punt 2 is dat hij uit de mensen genomen wordt door God en door God wordt aangesteld. Zodat de gedachte nu is, de Messias, de zoon van Jozef en Maria, om maar zo te zeggen, maar in ieder geval de zoon van Abraham en David, de Messias van Israël, is door God uit de mensen genomen en bij God gesteld, aangesteld in de zaken die daar alleen maar voor het volk te doen zijn. Waarom zit hij niet op de troon in Jeruzalem? Het antwoord is, nou, God heeft hem tot hoge priester aangesteld. Ja, zo gaat het nog eenmaal. Heeft God gedaan, kan ik ook niet helpen, zegt Paulus. Hè, want we houden erop dat het Paulus was die het schreef, voor het gemak. Ja, dat is het. En dan verder, die behoorlijk, na behoren betekent dat, die zoals het behoort, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Dat zijn wij dus. Oké, er zijn er enkele die bezwaar aantekenen, dan zeggen wij, dan dat waren wij, vooruit dan. Dus we moeten niet een ruzie hebben. Maar goed, die na behoren, gelijk het behoort, medelijden kan hebben met de onwetende en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. Tussen haakjes, er zijn altijd gelovigen die beweren en grote nadruk leggen op het feit dat wij zelf als gelovigen ook priesters zijn. Dat is een Bijbelse gedachte, maar vergis u dan niet, punt 1 is dat men nog wat aangesteld moet zijn, hou daar rekening mee. Dat men trouw moet zijn aan degene door wie men aangesteld is, hou daar rekening mee. Trouw aan de Heer. En aan de andere kant betekent het dat als wij priesters zijn, dan zouden wij behoorlijk nabehoren medelijden moeten hebben met onwetende en dwalende. En dat is niet hetzelfde als dat wij onwetende en dwalen uit ons midden verwijderen. Ik heb gelukkig nog een net woord gevonden op tijd. Verwijderen, dat is mooi, hè? Ja. Duidelijk toch? Nee, ik ken hele categorieën die grote nadruk leggen op het feit dat gelovigen in onze dagen wel degelijk priesters zijn. God heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En daarom op geen enkele wijze, ook maar enige manier, meelij hebben met onwetenden en dwalenden, maar die in tegendeel uit hun midden verwijderen en daarna de deur afsluiten. Letterlijk zelfs. Soms. Nee, ik heb het meegemaakt, dus daarom zeg ik dat het komt van boven helaas. Maar zo gaat dat. Nou goed. Maar hier staat, de priester, in ieder geval de hoge priester, moet naar behoren medelijden. Hij moet meelijden met de onwetende en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En u voelt nou, verslapt het verhaal alweer, want dan zakt het weer langzaam helemaal terug van het hoogtepunt, zo weer terug de helling af. Elke keer de aanloop en dan zijn we terug. En dan goed, en vers 4. En niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te zijn, maar degene die door God geroepen wordt, zoals Aaron. Daar zitten we weer. En straks zakten we helemaal terug naar de geschiedenis van Mozes. Hier zakken we weer helemaal terug naar Aaron, en dat was zijn broer. Dus dat is dezelfde tijd, zeg maar. En bovendien, dat wisten we al, want in hoofdstuk 1, Hebreeën 1, vers 3, daar staat immers dat God, of van vers 1 tot en met 3 staat immers, dat God zijn zoon gezet heeft, gesteld heeft dus aan zijn rechterhand. Nou, die staat, niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te zijn, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als aan. Ja, dat was al lang duidelijk, denk ik, altijd, hè? Maar goed. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Nee, heel hoofdstuk 1 en ook hoofdstuk 2 staat vol met citaten uit het Oude Testament, waar staat dat God zijn gezalfde heeft gezet aan zijn rechterhand, ver boven elke overheid en macht. En er staat dat hij tot hem gezegd is, gij zijt priester in de eeuwigheid, weet je, Psalm 110, hè? Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarom schiet dat verhaal nou niet op? Hier. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was Psalm 2 dus, weer even. Hè? Maar dezezelfde uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, stond ook al in Hebreeën 1 vers 5, in het vijfde vers van dit boek. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zie je dat verhaal niet opschiet? Je kunt gewoon over elkaar heen leggen, al die stukken. Het is steeds hetzelfde, het komt nooit verder. En dan nog een keer, vers 6 van Hebreeën 5 inmiddels. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat is Psalm 110 vers 4, nou weten we het wel, hè. Dus die psalm die begint met, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Dan wordt het toch, denk ik, maar wie ben ik, maar dan denk ik altijd, dan wordt het toch langzamerhand, toch wel. Paulus, als je wat te zeggen hebt, hè? En als er gewoon mens was die bezig was, zou je zeggen, hoeveel moet je hebben? Want daar zal het wel weer op uitdraaien, toch of niet? Nou. Dat is het punt, maar dat gaat nu uitgelegd worden. Dat gaat nu hier aan het eind van hoofdstuk 5 en in het gedeelte wat we zojuist in hoofdstuk 6 gelezen hebben, gaat het uitgelegd worden. En daarna wordt het wel anders, hè? Dan komt er ineens een vaart in het verhaal. Zo verschrikkelijk, hè? Nou, dan gaat hij dan hoor. Hebreeën 5. Vers 7 dan, de priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, vers 7, die in de dagen zijn vlees, in de dagen dat hij mens was, in zijn vlees. Dat stond ook al in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 1 eigenlijk al, hè. Dat hij vlees en bloed deelachtig is geworden, die in de dagen zijn vlees gebeden geofferd heeft. En verhoord is geworden uit vrezen, want ik ga al die tussenzinnen niet bespreken, ik vlieg er nou gewoon overheen. Hè. Die in de dagen zijn vrezes, vers 8, hoewel hij de zoon was, geloof, maar er staat gehoorzaamheid, doch dat is hetzelfde. Die in de dagen zijn vlees, hoewel hij de zoon was, geloof geleerd heeft, heeft leren geloven uit hetgeen hij heeft geleden. En volmaakt zijnde, helaas vertaald met geheiligd zijnde, maar ook dat is hetzelfde. Vandaar het misverstand. Het was geen misverstand bij de vertalers, die wisten dat volmaakt zijn en heilig zijn, dat hetzelfde was. En wij weten het niet meer en dus zeggen we nu, het is verkeerd vertaald. Ja, je lacht wat af hoor. He? Ja, maar zo is dat. Hè? Maar volmaakt zijnde, of geheiligd zijnde, of gereinigd zijnde, dat is allemaal hetzelfde. Hè? Is hij voor alle die in hem geloven, of is hij voor alle die hem gehoorzaam zijn, oorzaak, en laat dat maar weg, want dat bestaat niet eens in die oude talen, dat woord. Hè? Er zijn geen andere oorzaken namelijk. Is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, is hij voor allen die hem aanmerken, is hij voor allen die op hem zien, is hij voor allen die in hem geloven, oorzaak voor een eeuwige zaligheid geworden. En zo gaf God zijn enige geboren zoon, opdat in ieder die in hem gelooft, niet verderf of niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Wie is die zoon uit Johannes 3 vers 16? Wel, dat is die zoon die door God genaamd is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waar is die zoon dan? Zittend aan de rechterhand Gods. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, Johannes 3 vers 14, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden tot aan de rechterhand Gods, uitermate opdat een ieder die met vrijmoedigheid nadert tot de troon der genade, geholpen wordt de bekwame tijd, genade, barmhartigheid ontvangt en niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Hoe vindt u die? Dat is alleen voor degene die al die verschillende teksten die ik nou citeerde uit hun hoofd kennen. Doe me even tussendoor. Dat doet me eraan denken. Iemand zei gisteravond, na onze samenkomst, dat onder andere zo duidelijk de harmonie, ik weet niet wat woord gebruikt werd, homogeniteit werd gebruikt, ja. De harmonie, de eenheid van de schrift zo duidelijk naar voren komt, omdat het allemaal in elkaar past en één geheel is. En toen heb ik gezegd, ja, dat is wel zo. Maar dat kan je alleen zien, dat is nou eenmaal zo'n technische zaak, dat kan je alleen zien, niet doordat je schriftplaatsen teksten naast elkaar plakt en overziet of zoiets, en vergelijkt en opzoekt en oh, staat dat daar, en dan is het, oh. Nee, dat zie je alleen, dat kom je alleen van onder de indruk als je die schriftplaatsen kent. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het. Als je ze in je hoofd hebt zitten, want pas dan kun je er iets mee. En ik moet eigenlijk zeggen, als je ze in je hart hebt zitten, want dat bedoel ik eigenlijk echt. Je moet ze namelijk kennen, je moet ze weten en je moet ze zo met de Bijbel dicht met elkaar als het ware kunnen vergelijken. Dan pas, dan echt is dat zo dat je het perspectief krijgt. Dat je al die dingen tegelijkertijd kunt zien. Perspectief, diepte, want dat is een hobby van me. Maar perspectief of diepte kun je alleen zien als je vele details tegelijk ziet. Zij het dan onbewust. Dat gaat nou niet uitleggen, want dat wordt een technisch fotografisch verhaal. Maar zo is het nog eenmaal. Diepte, perspectief, onderlinge afstanden, samenhangen kun je alleen zien als je erg veel details, ook liefst zo scherp mogelijk, ziet. Wij maken stereofoto's. En als de foto's ook maar enigszins onscherp zijn, heb je wel foto's, maar geen stereo. En dus geen ruimtewerking. Dat is absoluut onmogelijk. En dat is in deze dingen ook zo. Je kunt die diepte zien, dat kan, maar dan moet je het woord in je hart hebben. En eigenlijk moet ik zeggen, dan moet het tamelijk, ik zal niet zeggen rijkelijk, want dat klinkt zo arrogant, maar dan moet het in tamelijk ruime mate toch voorhanden zijn. Laat ik het voorzichtig zeggen dan. Hè? Zo is het nou eenmaal. Nou goed, we laten het er maar weer bij. Ga terug naar Hebreeën 5. Waar staat: geheiligd zijnde is hij voor allen die in hem geloven, die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Ja, want hij is van God genaamd, vers 10, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En langzamerhand zou je dat toch wat zat worden, zo, ja. Dat weten we nou wel, maar zeg nou eens wat het betekent. Toch? Nou, en dan komt hij hoor. Want Paulus weet het ook, dat de mensen het nou zat worden. En nu vragen van Paulus voor de draad ermee. En dan zegt hij, oké, maar je hebt er zelf om gevraagd. Dan moet je het zelf maar weten. Je weet toch waarom de vrouw later geschapen werd dan de man? Volgens de unofficiële Joodse verklaring. Nee, kom uit het Talmud. God wilde de vrouw alleen scheppen op uitdrukkelijk verzoek van Adam. Maar goed. Het is misschien iemand die u dat uitleggen wil. Straks bij een glaasje water. Goed. Nou, dan gaat hij weer, vers 10. Hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is hetzelfde als: God heeft zijn zoon gesteld tot erfgenaam van het heelal. En die is dan ook gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar dat was 1 vers 3. En nou voor de draad ermee. Nou, vers 11. Daar komt hij hoor. Van de welke, of over de welke, wij hebben vele dingen te zeggen. Waarom doet hij er dan zo lang over voor hij eraan begint, als er dan zoveel over te zeggen is? Dan kunnen we beter meteen van wal steken, hè? Van de welke wij hebben vele dingen te zeggen. Maar er staat meteen bovendien nog bij, dat maakt het nog gecompliceerder. Het zijn niet alleen vele dingen die erover gezegd moeten worden, maar die vele dingen zijn stuk voor stuk ook nog zwaar, moeilijk, zwaar om te verklaren. Zwaar om helder, om klaar voor te stellen. Het zijn niet zulke simpele dingen. En dat is niet omdat Paulus het zo moeilijk vindt om ze te vertellen, of om ze te verklaren, want dat is het helemaal niet. Sterker nog, ik ben zelfs van mening dat het helemaal niet zo zwaar is om die dingen te verklaren. Waarom zegt u dit dan? Wel, omdat, of dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Het is heel moeilijk iets aan iemand uit te leggen die sowieso niet luistert. Het heeft geen enkele zin. Er zijn wel eens mensen die vragen me, heb je daar nog nooit last van als er ineens in de bijeenkomst een kind begint te huilen, of dat het begint te onweren, of er valt in, zakt ineens iemand door zijn stoel. Nee, ik niet, degene die door de stoel zakt, die heeft daar last van, maar ik nooit. Waar ik last van heb, is dat de hele zaal, en ik bedoel dus de mensen in de zaal daar last van heeft, die kijkt om en wat er gebeurt er allemaal, en zitten met elkaar te fluisteren. Het regent zo, heb jij je raam nog dicht, en moet mijn nodig weer uit om zijn raam dicht te gaan doen. Stortbuis. Wanneer was dat ook alweer? 2 jaar terug al inmiddels? Weet u dat niet meer? Toen kregen we stortbui hier en Mijnhof loog de zaal uit, beende door de rijen, want zijn raam stond nog open. Daar heb ik geen last van, maar als iedereen daarnaar omkijkt, dan weet ik, nou sta ik wel door te praten, doe ik mijn best om gewoon door te praten. Dat lukt me ook wel, maar niemand luistert, dus het heeft echt geen zin. Ik kan net zo goed stoppen. Dan zeggen ze, heb jij daar geen last van? Nee, ik niet. Ik praat wel verder, geconcentreerd genoeg. Maar door omstandigheden is het publiek traag, of is het auditorium heet het dan eigenlijk, hè, is traag om te horen geworden. Men wil het niet weten. En dat is ook, ik moet u eerlijk zeggen, dat is eigenlijk ook zo ongeveer, want ik ga er maar niet over nadenken, maar het is zo ongeveer de grootste teleurstelling die ik in de praktijk ken. Dat je zoveel te zeggen hebt, zulke geweldige rijkdommen kunt meedelen, en er wil niemand luisteren. Oh, heel concreet. Ik heb het meegemaakt, en dat is echt heel erg lang geleden, langzamerhand, dat mensen met vragen naar me toe kwamen waar ik ook geen antwoord op kon geven. En toen ik het antwoord uiteindelijk wist, wilden ze het helemaal niet horen. Ze bleven liever met de vragen rondlopen. En ze lopen nu nog, diezelfde mensen lopen nu nog met diezelfde vragen rond. Want het antwoord willen ze niet weten. Misschien omdat ik het ben die het antwoord zou geven, dat kan ook nog. Maar ik denk in het algemeen, men wil niet weten. Dus met de Bijbel ook. Je kunt overal over praten, steek je mensen de Bijbel onder de neus, dan slaan ze hem haast uit je handen. Of ze gestoken worden door een bij. He? Dat is wat er gebeurt. Men wil niet weten, maar dat geldt in het algemeen ook voor gelovigen dikwijls. Dat wil zeggen, zij willen niet weten. Hoge priester aan de rechterhand Gods. Oh, hoe schrijf je dat? Dan weten we dat, hè? Dat is de functie van Christus nu. Als je geen koning. Wel, hij is hoge priester aan de rechterhand Gods in de hemel. Dan weten we dat. Maar dan weet je natuurlijk nog niks. Dan heb je een term waarachter je bepaalde dingen kunt verstoppen. Dat is net als de naam van een kerk, hè. Daar kun je achter verschuilen. Wat gelooft u? Oh, ben ik ook alweer. Iets moeilijks. Zijn er zevendedags Adventisten in de zaal? Nee, oh goed. Wat gelooft u? Hebben zevendedags Adventisten. Ja. Dan heb je een term, daar kun je achter verschuilen en weg. En dat is met deze dingen ook zo. Christus, ja, hoge priester, ja, natuurlijk, ja. Maar wat doet hij dan? Wat is dan de consequentie daarvan? Nou, de consequentie daarvan is, om het nou vlug te zeggen, dat hij als hoge priester van het nieuwe verbond volkomen zalig maakt degene die tot hem naderen en die tot die troon naderen. Waarom naderen gelovigen? Gelovigen heb ik het nu over. Waarom naderen gelovigen in de praktijk slechts schoorvoetend of zelfs helemaal niet tot die troon? Omdat ze niet gereinigd willen worden, dat doen ze zelf al. Toch? En of omdat ze niet gereinigd willen worden, want ze geloven niet echt dat ze onrein zijn. Dus de andere kant, beide opvattingen bestaan. Je hebt gelovigen die zeggen, we zijn helemaal rein, we kunnen zelfs volmaakt worden. En ze willen goed ons best doen. Ik heb er zelfs gekend die zei, ik heb nu al 5 jaar niet meer gezondigd. Dat was ergens in het noorden. Maar goed. Nee, dat is alleen voor insiders. Maar goed. Die hebben dus de Heer ook niet nodig. Dat zeggen ze trouwens ook gewoon, hoor. Dan komt het wel meer. Zeggen ze gewoon, hebben ze niet nodig? Nee, het komt zo wel goed. Je kunt de zonde overwinnen als je maar goed je best doet. Ten slotte kon Jezus dat ook. En wij zijn ook mensen als Jezus. En wij kunnen dus ook de zonde overwinnen. Is dan de filosofie, maar dat heeft de Heer niet nodig. En anderen willen niet hun knieën buigen voor de Heer Jezus. Ook zeker niet openlijk komen tot erkenning van de Heer Jezus als hun verlosser. Als degene die hen reinigt. Want op het moment dat ze het doen, geven ze toe dat zij zondaren zijn. Dus zoals de schrift zegt. Je kunt wel een beroep doen op een God die genadig is. Maar dan moet je zeggen. O God, wees mij. Dan komt het moeilijkste woord, komt nu. O God, wees mij zondaar genadig. Want genade is uiteraard niet voor rechtvaardige mensen, maar alleen voor zondaren. Dat is het probleem. Dat is ook het probleem van de prediking van de genade. Het probleem van de prediking dat Christus gezeten is op de troon der genade. Daar heb je alleen wat aan als je zondaar bent. Het zijn ook alleen zondaren die naar hem luisteren willen. En degenen die daar niet naar luisteren willen, beschouwen zich gewoon niet als zondaar. Die zijn zichzelf nog niet voldoende tegengekomen. Waarna wij hopen, natuurlijk, dat zij alsnog tot die troon der genade naderen. Maar in de praktijk betekent dat, dat wij hopen dat ze zichzelf alsnog tegen zullen komen. Ja, wat het ook betekenen mag. Maar goed, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar Paulus zegt, wij hebben zoveel dingen te zeggen die zwaar om te verklaren zijn over Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is niet omdat ik het niet kan zeggen, maar het is omdat jullie niet kunnen luisteren. Terwijl gij traag om te horen geworden zijt, en lees maar gerust, terwijl gij traag om te geloven geworden zijt. Hè? Want gehoor geven aan is hetzelfde als geloven in. Men wil het niet geloven, men luistert dus ook niet. Daarom heeft zoveel discussie met ongelovigen geen enkele zin. In het gunstigste geval laten ze je uitpraten om daarna zelf weer het woord ter hand te nemen. En zolang wij tegen hen praten, hebben zij de tijd om na te denken over wat ze nu weer zullen gaan zeggen. En in ieder geval, wat ze zullen gaan zeggen heeft niks te maken met wat wij zojuist gezegd hebben. Dat was alleen maar om hen tijd te verschaffen. Trouwens, de meeste gesprekken onder mensen spelen zich op deze wijze af. Goed. He, u weet toch wat communicatie is? Even de nette woorden bedenken in dit geval. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. He, zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Goed, hè? Ja. Goed, dan gaat hij weer. Van de welke wij vele dingen zwaar om te verklaren te zeggen hebben, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, daaruit wordt dan inderdaad geconcludeerd en terecht dat de brief primair geschreven is aan Israëlieten. Want van Israël wordt geleerd dat als de Messias komt, dan zou Israël een volk zijn van leraars. Want Israël als volk zou het woord God, de waarheid wil ik ook wel gewoon zeggen. Israël als volk van God zou de waarheid bekendmaken over de hele wereld aan alle volkeren, et cetera, et cetera. Bovendien, Israël was een koninklijk priesterdom, was geroepen als koninklijk priesterdom, dan wel als priesterlijk koninkrijk. Maar de taak van priesters is nog altijd te leren. Een priester is per definitie in de schrift een lerende priester. En als je niet leert, onderwijs geeft, betekent het, is je geen priester. En als je geen woord God spreekt, dan onderwijst hij sowieso niet. Dan is hij dus ook geen priester. Maar vanwege de tijd, wel, de tijd was deze laatste dagen uit hoofdstuk 1. Verband vasthouden, hè. Vanwege de tijd was deze laatste dagen. In ieder geval de laatste dagen uit hoofdstuk 1. De dagen waarin God niet meer sprak door de profeten, maar waarbij juist het woord van de profeten vervuld was door de komst van de laatste profeet, zo u wil, maar beter door de komst van de Zoon. En als de Zoon komt, als de Messias verschijnt, dan is Israël een volk van leraars. Bovendien, de Joden zeker weten dat, die hebben de wet en achter zichzelf te zijn leraar der onwetenden, Romeinen 2, geschreven door de van huis uit fariseeën, zoon van de fariseeën, Saulus, de verkozene. Nee, hij heet inmiddels Paulus, ja, dat is waar. Hij is wel een kopje kleiner gemaakt, hè. Goed. Goed, want daar gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd. Gij hebt, en nou let op hoor. Er staat niet, gij hebt van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Maar er staat, gij hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En dat is precies wat in de voorgaande vier hoofdstukken naar voren kwam. Er werd gesproken over de Messias, niet in verband met een koninkrijk van Adam over alle volken, of een koninkrijk van David over Israël. Want dat zijn elementaire dingen, dat zijn beginselen van de woorden Gods in elk geval. Er werd gesproken over hogere dingen. Maar als de apostel daarover wil spreken, beseft hij dat hij daar niet mee uitkomt. Want als men niet eerst de Messias kent als de zoon van Adam, de zoon van Noach is ook een goede trouwens. Maar goed, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David. Als men hem niet eerst als zodanig kent, als men hem niet eerst kent als de koning van een Jeruzalem dat beneden is, dan zal men hem zeker niet kunnen kennen als de koning van een Jeruzalem dat boven is. Ik blijf dan ook van mening, dat deel ik u dan even tussendoor mee, ik blijf dan ook van mening dat degene die uitsluitend vasthouden aan dat de oud-testamentische profetieën vervuld worden in onze dagen aan de gemeente en nooit meer vervuld zullen worden aan het natuurlijke Israël, dat die in feite nooit ook maar enig inzicht kunnen hebben werkelijk in de ware aard van de gemeente, of men is zeer inconsequent. Want de hele positie van Christus in de hemel en van het volk Gods in de hemel is te beschouwen als een projectie van de grondwaarheid, want zo noem ik het dan maar in dit geval, de grondwaarheid dat de Heer de koning zou zijn van Israël en daarnaast over de volkeren, over een aard Jeruzalem, een aard Sion waarheen men verzameld zou worden, van waaruit verlossing tot stand zou komen enzovoorts. Alleen wat ons hier geleerd wordt, is dat al die aardse begrippen in verband met Jeruzalem en een koninkrijk, een verlossing, al die aardse begrippen nu worden toegepast met dezelfde woorden, maar op een veel hoger niveau. En het volk is niet Israël, maar het volk is de gemeente. Niet de Joden en de Grieken, maar de gemeente Gods dus. Ja. En dus wordt het wat moeilijk om daarover te spreken, men zal eerst aardse dingen moeten verstaan. Men moet eerst de beginselen, het begin van de woorden Gods kennen. Over Adam, en dan de laatste Adam, enzovoorts. Maar vervolgens moet men weten dat die Adam, de zoon van Adam, ook de zoon van God is. Nou goed, ik neem de draad hier maar weer op. Gij hebt wederom van leren, van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen, let op een pleonasme heet dat geloof ik, de eerste beginselen, beide woorden betekenen gewoon hetzelfde. Eerst, begin, allebei hetzelfde, hè. De eerste beginsel, nadrukkelijk het allereerste begin der woorden Gods. Niet dat ze die niet kenden, ze waren ze vergeten. Er was hier iemand die zei, heb ik het nou goed of heb je nou gewoon vijf bijeenkomsten lang allemaal open deuren ingetrapt? Dat is niet zo'n gekke opmerking. Ik wou dat het waar was. Wat het echt waar was, dat het open deuren waren die ingetrapt werden. In de praktijk is het domweg zo dat juist deze waarheden weliswaar gekend worden, maar vergeten worden. Die zakken zo'n eind weg. En als je erover begint, dan zeg je, oh ja, dat is natuurlijk zo. Ja, dat is waar ook. Nou, ja. Nee, het moet levend zijn, het moet bovenop liggen. Het is de meest essentiële waarheid die er is. Natuurlijk was het een open deur. Maar het is maar de vraag of we ons dat bewust zijn. Soms moet je mensen uitnodigen om daadwerkelijk die open deur in te gaan. Dat is nou eenmaal zo. Dat gebeurt. Er staat niet voor niks in dezezelfde Hebreeënbrief, meen ik. Zie toe dat niemand verachteren van de genade. Hoezo? Je wordt door genade zalig en dat is dan eens en voor altijd. Nee, het punt is dat velen dat ook daadwerkelijk vergeten. Het hele verschijnsel dat christenen wetten op willen leggen aan de wereld bewijst dat zij vergeten zijn hoe zij zelf zalig zijn geworden. Uit genade namelijk en niet door de wet. En elke toepassing van enige vorm van zogeheten kerkelijke tucht, of hoe dat maar heten mag, hè, want sommigen noemen dat anders, Is precies hetzelfde. Vergeten dat men zelf door genade zalig geworden is. En bovendien is men dan in ieder geval vergeten dat men op hetzelfde moment zelf toch door genade leeft. Als wij niet uit genade leefden, zouden wij niet eens dat soort dingen kunnen doen. Zouden wij niet eens die wetten kunnen opleggen, want dan waren we al lang veroordeeld en dood. Maar daarom worden we daar steeds bij bepaald. En bovendien is het nog iets anders aan de hand. Het leven uit genade maakt ons vrij. Lijkt me duidelijke zaak, hè. Het maakt ons vrij niet om te zondigen, hoewel het wel zo is, hè. Maar dat is niet het doel. Het leven uit genade maakt ons vrij om de levende God te dienen. Zo gaat het nou even. Daar moet je vrij voor zijn. Dus jaren geleden dat ik tegen mijn baas zei, man, ik heb geen tijd meer om hier te komen werken. Zo zit het helemaal, ik moet me vrijmaken. Zo is het gegaan. Vrij, men moet vrij zijn om de levende God te dienen. Daartoe zijn wij ook daadwerkelijk vrijgemaakt, maar het is door genade. Waarom leven wij dus uit genade? Om de levende God te dienen. En er is er één die een gruwelijke hekel aan heeft dat wij de levende God dienen. Alleen de term al, levende God. Dat verwijst immers naar zijn opstanding uit de dood en dus naar zijn overwinning op degene die het geweld des doods had. Kortom, er is er maar één die daar een hekel aan heeft, dat is de duivel. Van hem mag je alles prediken. Als je één keer behouden bent, ben je voor hem toch verloren. Leuk, hè? Als je één keer behouden bent, ben je voor hem toch verloren. Dus mag je alles prediken, zolang het maar niet de genade is. Want waar genade gepredikt wordt, wordt de mens bevrijd. Opdat hij die levende God zou dienen. En dat is precies wat voorkomen moet worden. En dat wet gepredikt wordt aan een wereld, daar heeft de tegenstander ook alle belang bij. Welke wet? Ja, dat maakt toch niet uit. Je kunt de wereld niet regeren zonder wet, dat is nu eenmaal zo. Zelfs in het duizendjarig rijk niet. Dat is er ook wet. Zeker wel. Nee, niet de 10 geboden hoor, daar hebben we het even niet over. Hè? Maar je kunt de wereld niet regeren zonder wet, dus laat de wereld maar wetten hanteren. Is prima. De zaak keurig geregeld. Zo is het nou eenmaal. En daarom is het de tegenstander die ons sowieso al kwijt is, die ons dan in ieder geval zal proberen te doen verachteren van de genade. En de herhaalde prediking aan hen die al zoveel jaren gelovigen zijn, is in de eerste plaats altijd, blijft ook altijd zo, de prediking van de overvloedige rijkdom van Gods genade. En dat is noodzakelijk ook. En ik weet bovendien, en voor mezelf trouwens ook, ik weet bovendien dat ook nooit verveelt. Want daar leven wij dagelijks uit. Daar hebben we geen problemen mee. Dat is waar het om gaat. Maar bedenk dat als dit schriftgedeelte geschreven is aan hen die Israël zijn, aan de Joden zal ik dan maar zeggen, dan is het aan hen die onder de wet leven. En te spreken over een troon der genade aan tot degene die onder de wet leven, die beheerst worden door wet, dat is een onmogelijke zaak. Dat verdraagt elkaar niet. En dus moet men opnieuw de eerste beginselen der woorden Gods leren. Helemaal terug naar af, om de lange aanloop te kunnen nemen. En in het voorgaande 4,5 hoofdstuk, zal ik maar zeggen, in Hebreeën, ging de apostel dus steeds terug naar het eerste, dan wel tweede Bijbelboek, naar Mozes. En Aaron, en dan weer de aanloop, enzovoorts. Nou goed, we gaan weer verder. Er staat, gij hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. En dan moet ik er dus nog wat bij zeggen, want dit soort brieven worden per definitie geschreven aan gelovigen. Brieven worden nooit geschreven aan ongelovigen. Soms gaat het wel eens over ongelovigen, maar brieven, u weet toch wat met brieven is? Ik wil nog een keer uitleggen. Speciaal die nieuwtestamentische waarheid is vervat in brieven, omdat brieven geadresseerd worden en geheim zijn, geacht worden geheim te zijn voor de wereld in het algemeen. Want deze geestelijke waarheid, deze gemeentelijke waarheid, de waarheid omtrent Christus aan de rechterhand Gods, enzovoorts, en het leven uit de rijkdom van Gods genade, is alleen bestemd voor degenen die daartoe gaan, die in hem geloven, die zich aan hem onderwerpen. Dat is niet voor de Joden, dat is niet voor de Grieken, maar dat is voor de gemeente Gods. En de briefvorm, zal ik maar zeggen, heeft uitdrukkelijk tot doel te schrijven aan degene voor wie het bestemd is. En dat is maar waar het om gaat. Ik bedoel dus te zeggen dat ook deze Hebreeënbrief, dit boek, waarvan overigens eigenlijk alleen het laatste hoofdstuk de vorm heeft van een brief, maar dat is voor dit doel voldoende, hè, dat dit Bijbelboek, deze Hebreeënbrief, wel degelijk geschreven is aan gelovigen. Dat blijkt ook voldoende uit de inhoud. Ik was niet van plan dat te gaan bespreken, maar het punt is dat er natuurlijk gelovigen zijn uit de Joden. Dat was trouwens in die eerste tientallen jaren in het algemeen het geval, gelovigen uit de Joden, maar niettemin gelovigen van wie hier gezegd wordt dat hen opnieuw de eerste beginselen van de woorden Gods zouden moeten gepredikt worden. En lees maar verder, het einde van vers 12 van hoofdstuk 5. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs. En dat is de omgekeerde wereld. Want als men normaal geboren wordt en leven ontvangt, dan is het voedsel, althans de eerste tijd, melk. Maar dat is een tijdelijke zaak. Dat moet niet te lang duren. Dat kan trouwens toch niet, want dan ga je er ook aan dood. Melk is niet goed voor elk. Om een heleboel redenen niet. Ja. Dus nee, we zitten met een overschot in Nederland en daarom moeten we het kwijt. Dus zeggen we, het is goed voor elk, want we proberen die handel te verkopen. En dat is lastig, nou, dat ijzeren gordijn niet meer hebben, want vroeger gooiden we het daarachter. Dan wel achter de rode dennen, ze moeten toch van de spul af, hè. Nou goed, laat maar zitten. Maar normaal is het eerste poosje melk, dat is in het allereerste begin goed. En daarna wordt het kind gespeend, heet dat. En dan krijgt het geen melk meer van de moeder, maar dan krijgt het vast eten, voedsel, vaste spijs, heet zoiets van de vader. Dat heb je toch, hè? Nou, even snel. De moeder van het kind van God, dat is nog altijd gewoon de aarde, de mens, het vlees. Dat is de moeder, het vrouwelijke, het zienlijke, het vergankelijke, sorry zusters. Maar, hè? Maar dat is, zo is het nu eenmaal. En het mannelijke, het levengevende, want dat is niet het vrouwelijke, het levengevende. Hoor. Het levengevende is het mannelijke. Dat heb ik eens nagevraagd aan Maria. En die zei, hoe zou het kunnen, terwijl ik geen man beken? Ik kan geen leven voortbrengen, hoezo zal uit mij iets voortkomen? Nou goed, dan laten we het dus maar bij. Maar het vrouwelijke, dat wat de melk voortbrengt, is in wezen de oude wereld, de zienlijke wereld. Een vaste spijs is de uitdrukking van onzienlijke dingen, van wat degelijke dingen. Dingen die weliswaar moeilijker te verteren zijn. Maar ja, dan moet je gewoon je zintuigen maar door de gewoonheid oefenen. Nee, dat staat hier toch? Want er staat, gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs, want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volmaakten, volwassenen, dat is gewoon hetzelfde woord, voor de volwassenen, de volgroeiden, de volmaakten, is de vaste spijs. Namelijk de volmaakten die door de gewoonheid, tegenwoordig zeggen wij, die door gewenning, de zintuigen, de zinnen, geoefend hebben. Want vaste spijs moet het kind leren eten. Langzaamaan, uiteraard. Maar niettemin, dat moet nog helemaal gebeuren. En anders eten ze hun leven lang alleen een bord leeg als er overvloedig appelmoes overheen zit. Want het moet zo zachtjes ongekoud naar binnen kunnen glijden, geprakt en verdund met twee delen appelmoes. Nou goed. Hè? Of anders gewoon een bordje pap, hè? Papkindje heet zoiets, ja. Goed. Dus maar voor de volwassenen is de vaste spijt. Wat zegt de apostel nou? Hij zegt dat de woorden Gods, dat die verdeeld worden in twee soorten, namelijk het deel wat beschreven wordt als melk en het deel wat beschreven wordt als vaste spijs. Want je hebt er twee soorten, je hebt de melk, vloeibaar in het algemeen, en de vaste spijs. En het punt is, zolang het gaat over de dingen hier beneden, en zodra het ook nog gaat over het werk Gods in verband met de zienlijke dingen, aardse dingen, zolang het gaat over zegeningen die God geeft aan de mens op aarde, aan Joden en Grieken, Ja, niet nu natuurlijk, maar in het verleden of in de toekomst. Zolang het daarover gaat, is het melk. Want het heeft met de moeder te maken, het komt van de moeder, heeft betrekking op de moeder enzovoorts. Maar zodra het overgaat naar pure onzienlijke dingen, en dus zodra het spreekt over Christus als de onzienlijke gezeten aan de rechterhand de majesteit in de ogen, met een onzienlijk koninkrijk enzovoorts. Dus zodra het dus gaat over de werking van de geest, om nog eens een andere term te gebruiken, is dat vaste spijs. Vandaar, sorry dat ik dat nou zo zeg, maar zo onder elkaar doe ik dat dan maar eens. Vandaar dat degenen die altijd bezig zijn met hun eigen kwalen en ziekten die ze nodig moeten genezen worden, geen idee hebben van wat de Heilige Geest eigenlijk voor een ding is. In de hoop dat ik niet hoef uit te leggen dat het zo is dat ze dat idee niet hebben. Ik zeg niet alleen waarom dat zo is. Wanneer men gefixeerd is op de zienlijke dingen, zal men van geestelijke dingen hoegenaamd absoluut niets begrijpen. Dat kan nou eenmaal niet. Want het ene is melk en het andere is vaste spijs. Geen geestelijk inzicht voor degene die een Engelse ziekte lijden. Maar het is iets moeilijker. Goed, dan gaan we weer verder. Der volmaakte is de vaste spijze. Dat wil zeggen, alleen de volgroeide. Degene die, niet degene die de melk overslaan. Er is niks met die melk verkeerd. Maar het is een betrekkelijk tijdelijke aangelegenheid. Wij dienen namelijk eerst te leren hoe God staat tegenover de wereld. Op welke gronden God eventueel zegeningen geeft aan de zienlijke mensen, of aan de volkeren, of hoe dat maar heten mag. Wij leren dan dus vanzelfsprekend ook wanneer hij dat doet. Want als we weten op grond waarvan hij het doet, weten we ook wanneer hij het zal doen. En dan weten we al heel gauw dat hij dat dus nu zo goed als helemaal niet doet. En officieel zelfs helemaal niet. En daarna leren we dan wat God dan wel doet. Maar dan wordt het vaste spijs, dan wordt het hogere niveau, het onzienlijke. En dan wordt het dus, Efeze 1 vers 3, gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft. Het is al gebeurd. En we leven eruit. Hoeven niks meer te ontvangen. We hebben alles ontvangen. Die ons gezegend heeft. Met elke. Meer is er niet. Met elke. Wat komt dat moeilijke woord, hè? Met elke geestelijke zegening. Dat is vaste spijs. Met elke geestelijke zegening. Op aarde? Nee, in de hemel? In onszelf? Nou nee, toch maar niet. Nee, in Christus. En ga daar maar eens aan staan. Dan kun je meteen het volgende vers lezen van welke wij vele dingen hebben te zeggen, zwaar om te verklaren, terwijl je traag om te horen geworden zijn. Kunnen we precies zo achteraan lezen in Efeze 1 vers 3 en dan verder. Alleen daar gebeurt het niet, daar worden vervolgens de zegeningen opgezond. Dus samengevat. En dan wordt het betoog ook besloten met dat men zou moeten komen tot kennis van degene die door God gezet is aan zijn rechterhand ver boven de overheden en machten. Zoals we trouwens al gelezen hebben. Precies hetzelfde. Komen tot kennis van deze geestelijke dingen. Nou goed. En dan staat er dus. Der volmaakte is deze vaste spijze die door de gewoonheid de zintuigen geoefend hebben. Het is dus moeilijk, maar je moet er maar aan wennen. De zintuigen geoefend hebben. En dat oefenen is wel degelijk. Sorry dat ik het moet zeggen, maar het is wel degelijk een kwestie dus van ervaring. Het is niet alleen een oefenen van de gedachten om abstract te kunnen denken. Of, en dan zeg ik maar eens wat, hè. Maar het is wel degelijk ook het opdoen van ervaring om deze dingen je eigen te maken. Want ze betekenen pas wat. Kijk, wat betekent het dat de hoge priester hulp geeft te bekwame tijd als we nooit de ervaring hebben dat we hulp nodig hebben? Niks, dan kun je zeggen, staat in de Bijbel, dus die hulp komt te bekwame tijd. Daar is een helper groot van kracht, maar tot op heden kan ik mezelf best redden. En dan kunt u er, wat mij betreft, vergif op innemen. He? Dat er een keer komt. Dat er een tijd komt dat het u aan kracht ontbreekt. Dat geldt voor ongelovigen in het algemeen. En dat geldt voor gelovigen zeker. En dan gaat het ineens realiteit worden. Niet alleen maar in het hoofd zeggen we dan, maar in het hart. Dan is er een helper groot van kracht. Dan is er een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat komt echt een keer. Nou goed. Dat hoef ik dus niet te benadrukken. Dat merk je dan nog wel, hè? Of zoals het goede lied zegt. Nou ja, dat komt vanzelf wel. Kent u dat lied niet? Nee? Nou, daar komt u dan vanzelf wel achter. Goed. Daarom, hoofdstuk 6 vers 1. Daarom nalatende de zonde. Nee, daar gaat het al lang niet meer over, hè. Daarom nalatende het begin der leer van Christus. Daarom nalatende de eerste beginselen der woorden Gods. Dus uit vers 12 van het volgende hoofdstuk. Daarom nalatende de melk, want dat was melk. Laat ons tot de volwassenheid, volmaaktheid, voortvaren. Dus er staat gewoon, ik geef nou geen melk meer. Maar vanaf nu geef ik vaste spijs. Hoewel hij vervolgens zegt dat een glaasje melk erbij nooit weg is. Want het intrappen van de open deur is dikwijls zeer nuttig. He? Ja, nee, zo is het. Er staat hier echt. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Dat is de reden waarom de apostel in de voorgaande hoofdstukken steeds aan die vaste spijs toekomt. En dan terugloopt, terugzakt en gewoon zegt, nou ja, weet je wat, neem toch maar wat appelmoes. Of weet het, hè? Melk, dan. En dan stelt de vaste spijs uit. Van zijn kant ook onbegrijpelijk. Want moeders doen dat ook, hè. Die zeggen, nou, laat nog maar even van de melk. Dat is wel zo makkelijk zo. Je drukt het kind zo'n fles in de handen. En het kind heeft ervaring genoeg opgedaan om die fles te kunnen vasthouden. Later zelfs met één hand. Hè? Ja. En dan liefst de ogen dicht of scheelkijkend en dat ding leeg glubberen en dan gewoon verder gaan met blaren. Hè? Nou goed. Laten we zitten. Dat is zo makkelijk. Totdat je aan de overheid moet beginnen, want dan wordt het al problematisch. Dan wordt de hele omgeving wordt ondergespetterd en gekladderd. Heel verschrikkelijk. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Zo gebeurt dat. Dat is ook de reden waarom wij vaststellen dat zoveel geloven zeggen, ja, dat is wel mooi, maar waarom heb ik dat in mijn kerk nou nog nooit gehoord? Nou kom ik al zoveel jaren bij, laat ik dat nou niet zeggen, maar, hè? Maar waarom heb ik dat nog nooit gehoord? En dan zeg ik, nou, vraag het hen zelf, ze hebben de leeftijd. Hè, bedoel, ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik weet het wel, waarom niet? Want aangenomen dat men het daar wel wist, maar dat men het niet verteld heeft, dan is dat, dat kan ik zo zeggen, dan is dat omdat allemaal die troep om zich heen niet wil hebben en dus dient men gewoon melk toe uit een flesje. Hier is de fles, sabbelen maar leeg. Want al dat gedoe in de gemeente enzovoorts, daar komt er oneenigheid van. Ja, het woord is levend en krachtig en scherp snijderder dan enig tweesnijdend zwaard en brengt dus wel degelijk verdeeldheid. Maar dat wil men liever niet, want hoe groter de gemeente, hoe meer, zeg eens wat netjes. De collecte, hoe meer aanzien, enzovoorts, hoe meer machten, net een soort belangenbond, enzovoorts. Natuurlijk, dat is allemaal begrijpelijk, allemaal heel begrijpelijk. En dus geven wij melk, daar kan er niks mee verkeerd. Het kan wel verkeerd, want in de praktijk geeft men dikwijls nog niet eens melk. Want melk veronderstelt nog altijd zegeningen die God geeft. Maar in de praktijk geeft men niet melk, maar geeft men zelfs gewoon de wet. En dat is een bediening des doods, dat is namelijk geen leven, dat is geen zegen die God geeft. De wet is een vloek voor ieder die eronder leeft. Zodat je er toch niks meer op schiet. Maar dat is de gang van zaken. Maar wat zegt de apostel? Nalatende, en dan vervang ik de term even. Nalatende de melk, laat ons tot de vaste spijs voortvaren. Nalatende al die zienlijke dingen, laten we nou eens over de onvergankelijke, onzienlijke dingen denken. Bovendien, de melk is altijd alleen maar de aanloop naar de vaste spijs. En meer niet. Dus je moet sowieso daar terechtkomen. En de apostel zegt, nou is het maar lang genoeg geduurd. Nou moet het maar eens afgelopen zijn. Maar hij heeft toch alweer 5 hoofdstukken volgeschreven. Over de melk. Nou, dan gaan we verder. Nalatend het begin van de leer van Christus. laten ze tot een volmaaktheid, tot een vaste spijs voortvaren. Niet wederom. Ja, nou staat het er helaas verkeerd, maar dat kan ik ook niet helpen, dus neem mij dat niet kwalijk. Er staat niet wederom verwerpende of wegwerpende het fundament van de bekering van dode werken. Want leggen is de vertaling van katabole, hè? Kataballo moet ik zeggen eigenlijk, het werkwoord. Kataballo, namelijk nederwerpen, wegwerpen eigenlijk. Of eigenlijk is het gewoon het neutrale verwerpen. Niet ver, gewoon voor. Je hoort wel, een eu erin, hè? Verwerpen, dus weg. Niet wederom verwerpende het fundament, de melios, fundament. Niet wederom verwerpende het fundament. Nadat het gelegd is, moet je niet alsnog weer weggooien. Nadat je melk gehaald hebt, moet je niet zeggen, de melk was niet nut. En we beginnen nou heel ergens anders mee. Nee, het ligt in elkaars verlengde. Eerst melk, dan vaste spijs. En als het kind geen melk tot zich neemt, kan het zeker geen vaste spijs tot zich nemen. Dat is wat hier om gaat. Eerst het fundament, dan daarop bouwen. Dat is een ander beeld wat gebruikt wordt, ook door de apostel. Hij zegt, eerst moet het fundament gelegd worden. En dan moet op het fundament gebouwd worden. Eerst die ene steen, namelijk Christus' fundament. Helemaal beneden. Eigenlijk in het dodenrijk, in de grond, moet het gegraven worden om het fundament te kunnen leggen. En dan rijst het bouwwerk op het fundament, omhoog, uit de dood, omhoog, richting hemelwaarts, hè, is dan de gedachte. Maar goed, hier staat dus dat de apostel niet de eerste beginselen der woorden Gods verwerpt. Hij gooit ze niet aan de kant. Er zijn er velen die dat in onze dagen doen. Die zeggen, ja, Oude Testament, wij leven niet onder het Oude Testament. Het Oude Testament, dus hebben wij niets mee te maken. Dat hebben we wel mee te maken, want het nieuwe zou het nieuwe niet zijn als er geen oude was. En bovendien, het nieuwe is gebaseerd op het oude. En zonder het oude dus geen nieuw. Maar goed. De apostel zegt dus, niet wederom verwerpende het fundament van de bekering van dode werken. Met andere woorden, Paulus, ik ga nou niet meer praten over bekering van dode werken. Dat hebben we nou al zo vaak gedaan. Daar kan je niet je leven lang mee bezig blijven. Bovendien is het negatief. Het wegdoen van iets is per definitie negatief. De mensen moeten niet weten wat ze weg moeten doen. Wat ze achter moeten laten. De mensen moeten weten wat ze ontvangen hebben. En dan laten ze vanzelf een heleboel dingen achter. Dus, niet weten verwerpen het fundament van bekering van dode werken. Geloof in God, dat is ook zoiets. Hè? Er zijn christenen die blijven tot de lengte van jaren discussiëren over of God wel bestaat of niet. Geloof in God. Ja, hoor eens. U kent mijn standpunt daarover. Excuses. Maar mijn standpunt is, als je niet gelooft dat er een God bestaat, hè, dan, dat staat de intelligentiequotient niet op een al te hoog pijl. Hè, bedoel, dat is waar zei het. Hè. Je hebt natuurlijk van die mensen die geloven, mijn vader zei het zo, je hebt mensen die geloven dat als je een rotje gooit in een mest valt, dat er dan vanzelf een kist Zwitserse horloges ontstaat. Hè. Zo van een Big Bang en dan ontstaat deze wereld uit. Ja, ja. Daar moet je zo ontiegelijk veel geloof voor hebben. Maar goed. Hè? Geloof in God. Natuurlijk is er een schepper. Van alles wat wij zien vragen, waar komt het vandaan? Hè? Wie heeft het gemaakt? Uit welk land komt het? Wie is de fabrikant? Of wie is de verwekker? Let je op zijn vader of op zijn moeder? Nou. Laat me zitten, natuurlijk. En waar komt die hele wereld vandaan dan? Ja, die is toevallig zomaar ontstaan. De hele schepping een vondeling. Nou ja, laat me zitten. He. En dat men dus zijn vertrouwen zou moeten stellen in die schepper. Wiens schepsel wij zijn. Ja, hoor eens. Dat is wel zo fundamenteel. Dat is wel zo eerste beginselen der woorden gods. Daar blijven we niet mee bezig, hè. En we blijven niet bezig met theoretiseren over hoe het nou was, een schepping of een evolutie, of hoe dat maar heten mag. Dat is allemaal afleiding. En eerlijk gezegd, dat zeg ik dan ook even onderling dan, hè. Ik geloof dat het een spelletje van de duivel is die ons daarmee bezighoudt, hè. dat we discussiëren met degenen die geloven in allerlei andere onzin. We met hem discussiëren om maar te bewijzen dat de wereld niet vanzelf ontstaan is, maar geschapen is. Houd toch op, zeg. Hè? Dat is opdat we niet vrij zouden zijn om de levende God te dienen. Dit soort vanzelfsprekende zaken, die staan niet eens ter discussie. Dus melk, hè. En dan hebben we natuurlijk van de leer der dopen. Nou, daar durf ik helemaal niks meer van te zeggen natuurlijk. Want dat zijn altijd van die vreemde dingen. Ik herinner mij dat iemand aan mij vroeg, jaren geleden. Maar broeder, hoe denkt u over de doop? En, nou ja, laat ik zeggen dat ik jong en onervaren was. En ik zei dus, oh, de doop, wij zijn hier toch voor Bijbelstudie? Ja, hoe denkt u over de doop? Nou ja, over de kinderdoop was de vraag. Hoe denkt u over de kinderdoop? Ik dacht dat we hier waren voor Bijbelstudie. Dat komt niet in de Bijbel voor, dus daar denk ik niet over. Hè? Nee, als het gaat over de doop en de leer der doop is de eerste altijd volwassen doop of kinderdoop. Nou, dat is makkelijk. Ik heb de concordantie genomen. Ik heb het woord kinderdoop opgezocht. Staat niet in de Bijbel, dus dat kan je vergeten. Hè? Dus die keuze moet maken. Dat kan je vergeten. En verder vind je alleen doop inderdaad op grond van geloof, vanzelfsprekend, de hele Bijbel door. En doop zou geen doop zijn als er niet gedoopt werd, maar dat begrijpt u niet. Doop zou geen doop zijn als er niet gedompeld werd, uiteraard. En in een paar spaatjes water kun je iemand niet onderdompelen. Toen mijn vader zo oud was als ik, of zelfs nog jonger, zei hij, bij de kinderdoop wordt niet het kind gedoopt, maar de duim van de dominee. Ja, hoezo? Ik bedoel, nou zeg ik het gewoon en dan lacht hij erom. Nou, dat is ook eigenlijk om te lachen. Ik begrijp niet hoe je daar sowieso serieus over kunt praten. Tenminste nog daar degene die de kinderdoop hanteren, heel goed weten dat pas een latere uitvinding is gedaan in de loop van de kerkgeschiedenis. En dat het in ieder geval niet Bijbels is, maar zij vinden het eigenlijk beter dan wat er in de Bijbel voorkomt. Nou, wat praten we dan over? Daar hoef je toch niet over te discussiëren. Dat is gewoon dwaasheid. Maar zo houdt de tegenstander je bezig. Ik mocht eens ergens Bijbelstudie geven. Toen werd gezegd, dat is alles goed. Maar als je maar niet over de doop en over de kinderdoop praat. Nou, dat was ik ook niet van plan. Want ik was echt van plan de melk na te laten en vast te spijzen. Daar praat je niet over doop. Nou, waar je over praat is over doop in Christus. Over één plant met hem geworden zijnde, niet in zijn dood alleen, maar ook in zijn opstanding en hemelvaart enzovoorts. Daar zou het over moeten gaan. No problem, hè? Nou goed. De leer der dopen, daar hebben we dus niet meer over. En van de oplegging der handen. Begin daar maar eens over. Zijn we weer in andere kringen terecht? Oplegging der handen. Doorgeven van het apostelschap. Dat is een bepaalde denominatie. Een andere denominatie is de oplegging der handen noodzakelijk om de Heilige Geest te ontvangen. Alsof de Heilige Geest dat zelf niet kan regelen. Dan moeten de handen van de een of andere mens moeten dat doen. Hè? Ja, en bij weer anderen is de oplegging der handen nodig om genezen te worden. Ik moet zeggen dat het helpt, maar een beetje, hè, maar... Maar het is natuurlijk onzin, hè. En bij weer anders oplegging der handen nodig om geesten uit te drijven. Boze geesten. Ik wou dat het hielp. Ik kon dagwerk van hebben, maar het werkt niet. Hè? Bovendien, het zijn eerste beginselen der woorden Gods. We praten over heel andere dingen. En dan hebben we nog de opstanding der doden. Daar heb ik het nagevraagd. Aan, hoe heette die man het weer? Nou, zijn naam is Monschoot. Het was natuurlijk iemand uit Kampen, maar vooruit, hè. Opstanding der doden was een predikant, theoloog. Iedereen kent hem, maar zijn naam ben ik kwijt. Die zei, dat gepraat over de opstanding moet maar eens afgelopen zijn. Want daar hebben we niks aan. Ik leef er dagelijks uit en hij zegt, daar hebben we niks aan. Maar hij heeft ervoor gestudeerd. Dat scheelt natuurlijk, hè. Opstanding der doden, dat voor alles ontdraait, geen verlossing zonder opstanding der doden. Wat kan verlossing nou anders zijn dan de opstanding uit de dood? Al het andere is geen verlossing, al het andere kan hooguit zijn dat de teugel een beetje gevierd wordt. Maar dat is niet hetzelfde als bevrijding. Nou goed. Opstand in de doden en het eeuwig oordeel. Ja, wat dacht u wat? Als er nogal bestaat en schepper is, dan is het ook degene die oordeelt en die die schepping onder controle houdt en recht zal doen. En God is per definitie, maar dat ga ik niet uitleggen, dat hebben de Grieken vroeger al lang gedaan, dus hoef ik helemaal niet meer te doen. Als er een God bestaat, is hij per definitie rechtvaardig. Heb ik eens nagevraagd aan Plato. Hè? Maar goed, die zei, ja, daar kan je vergif op innemen. Maar, wat Socrates eigenlijk? Maar dat doet er nou niet toe. Doet er nou niet toe. Allemaal cultuurmensen. Hè? Maar Paulus zegt, daar gaan we het niet over hebben. Nee, dat staat in vers 3. En dit zullen wij doen. En het woordje ook moet u even flink doorstrepen, want dat wekt de indruk alsof de apostel nou toch ook melk zou toedienen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt nee, en dit zullen wij doen. Wat? Nalaten de melk en tot de vaste spijs voortgaan. En dan komen we bij het gedeelte wat ik aan het begin van de morgen gelezen heb. En daar hebben we het dus later weer over, hè. Want, zegt hij, het is toch, zeg ik er dan bij, want het is nou eenmaal toch, in het Gronings ja, het is ja onmogelijk, degene die afvallig worden, wederom te vernieuwen tot bekering. Dat wil zeggen, degene die toch niet mee willen verder met die melk, degene die niet vaste spijs willen, die kan ik toch niet meekrijgen, want je kan het er wel instoppen, maar het komt er meteen weer uit. Aan een van beide zijden, denk ik altijd. Maar onsmakelijk blijft het. He? Het is onmogelijk, degene die afvallig worden, degene die niet verder mee willen, degene die niet aan de vaste spijs willen, het is onmogelijk om die wederom te vernieuwen tot bekering. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor degene die wel aan de vaste spijs gaan, maar daarna verachteren van de genade. En zeggen, nou bij nader inzien eet ik voortaan alleen nog maar avondmaat. Nou vooruit. He? Maar overheid dan. Paulus zegt, het is toch onmogelijk ze mee te krijgen. Daar kiezen zij voor. Men kiest of om die vaste spijs niet te nemen, of men kiest om die vaste spijs niet meer te nemen. En daar houdt alles op. Daar kunnen wij niks. Er staat niet dat zij dat niet verder kunnen doen. Er staat ook niet dat ze niet op hun keuze kunnen terugkomen. Om alsnog dus aan de vaste spijs te gaan, zal ik maar zeggen. Maar hij zegt, het is onmogelijk hen te vernieuwen tot bekering. En hij zegt dus, het is voor ons onmogelijk om hen zover te brengen. Want we hebben het hen aangereikt, maar zij willen niet. Ze hebben het ontvangen, maar zij spugen het weer uit. En als dat zo is, wel, waarom blijven wij er dan mee bezig? Dat wil zeggen, hè? Als we het woord bedienen, waarom zouden we bezig blijven met de melk? Het heeft geen zin. Degenen die zo nodig melk willen hebben, zijn in meerderheid, let op, zijn in meerderheid altijd degenen die geen vaste spijs willen. En zeggen, geef mij maar het ouderwetse evangelie. Dan denk ik, nou, het is niet verkeerd. Denk ik altijd eerst nog. En in tweede instantie denk ik, hè, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Want alle dagen, die melk, daar word je ziek van. Dat geef ik op een briefje, daar word je erg slap van, dan zak je zo langzaam door je oogbenen heen. Maar goed, ja, ik kom er niet zo ver mee. En dus gaat men verder. Dat is wat hier staat en dat is ook wat de apostel Paulus doet. En neemt dan, maar daar kom ik natuurlijk op terug vanavond, neemt dan de draad op in hoofdstuk 7 vers 1. En dan past hij toch weer los, hè. Want aan het eind van hoofdstuk 6 zegt hij weer een keer dat Jezus Christus hoge priester is geworden naar de, in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dan heb je al 6 hoofdstukken lang zo. En eindelijk begint dan hoofdstuk 7. Maar dat had je al kunnen lezen naast, direct na hoofdstuk 1 vers 3. Dat is wel erg vroeg, maar dat had gekund, hè. Want deze Melchizedek was koning van Salem, priester des Allerhoogste Gods. Hij kwam Abraham tegemoet als Abraham wederkeerde van het slaan der koningen. Hij zegende Abraham en Abraham gaf hem tiende. En de naam wordt vertaald met koning der gerechtigheid. En de andere, de aanduiding wordt vertaald met koning van, des vredes enzovoort. En hij had geen vader, geen moeder, geen geslachtsrekening, geen begin der dagen, geen einde des levens. Maar hij was de zoon van God gelijk en hij blijft dus priester in de eeuwigheid. En aanmerk nu enzovoort. Maar nou is er een boel gezegd. Daar komt hij dan. Vaste spijs. Dan zien we dat je het wegkrijgt. Dat is de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen inderdaad hebben. Om het voedsel tot ons te nemen wat de Heer ons geeft. Dat is het verhaal. En daar hebben wij geen keuze in. Wij kunnen niet zeggen, geef ons dat maar niet. Of zo. Het zal ten koste gaan in ieder geval van ons geestelijk leven. Dat in elk geval. En het helpt zeker niet mee om de Heer te dienen. Zo is het. En dus, of we nou willen of niet, wij zouden door moeten naar die vaste spijs en leren verstaan wie Christus is. Wij hebben die geest ontvangen der waarheid die ons in heel de waarheid zou leiden. We hebben ontvangen die geest die, waardoor het mogelijk is om hem te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. En te leren kennen welke de rijkdom zij, de heerlijkheid van zijn erfenis en al dat soort dingen weer. Want dat is waar het werkelijk om draait. En dan worden wij gezegend daardoor inderdaad. Of laat ik anders zeggen, dan leren wij de geestelijke zegeningen kennen waarmee wij gezegend zijn. En vervolgens leren wij uiteraard vanzelfsprekend ook te leren vanuit die geestelijke zegeningen die ons geschonken zijn, al lang geleden, in de opstanding en hemelvaart van Christus. Amen.